Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in Jacobikerk. Ook hartelijk welkom aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Voorganger in deze dienst is dominee Vreekamp, het Epe. En het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Namens de kerkraad wens ik u allen hier in de kerk en iedereen die nu of later met ons meeluistert een gezegende dienst toe.
Laten wij, gemeente, stil worden voor het aangezicht van de God van Israël. En onze hulp in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen gaan wij uit het liedboek van Israël, om te beginnen Psalm 124. Alle vier strofen, Psalm 124.
Thank you.
God die hemel en aarde schiep, deze God willen we nu belijden in ons geloof. We zijn en blijven verbonden met het liedboek van Israël, want aansluitend zingen we het 7e vers uit Psalm 27, want de kerk, niet waar, is geteld als in Israël ingelijfd. Ook dacht ik een moment in de consistorie toen we met elkaar keken naar het symbolisch portret van pastoor Duifhuis. Wat we nu gaan belijden is zowel voor pastoor Duifhuis als na pastoor Duifhuis, dominee Duifhuis, in deze aloude Jacobikerk gezegd. En wij zeggen in onze generatie vanmiddag opnieuw: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij zetten het gebed van deze psalm voort. Wij vragen God of hij ons nu zijn geest verleent voor het licht in de ogen, voor de opening van de schriften en daarbij de opening van ons hart en leven. Laten wij bidden. Eeuwige God, allereerst danken we u dat gij de verborgene zijt. Dat ge niet zomaar in onze handen valt en als vanzelfsprekend in ons midden zijt. U danken we dat wij in al onze klim- en klauterpartijen naar de hemel vergeefs op weg zijn gegaan. Wij vinden u niet. Alleszins religieus als we zijn weer in onze tijd, wij vinden u niet. Gij zijt gekomen waar wij zijn. Blijf waar je bent, ik kom bij je. Zo willen we u danken en u bidden, dat ge uw tent hebt opgeslagen te midden van uw volk Israël, ondoorgrondelijk, en van daaruit naar de vier windstreken deze wereld van u zijt overgetrokken, ook hier in deze plaats Utrecht, de bakermat van de kerk in deze lage landen, wij bidden u, wees in ons midden op uw wijze, dat u niet in uw gloed en glans en toorn ons op slag verteren zou, maar dat in de bescherming van de geschreven woorden ons ontmoet. O God, ons wilt ontmoeten. In Jezus' naam. Kom, Heilige Geest. Amen. Lezen gaan we uit het eerste boek van de Koningen en uit het Evangelie naar Matteüs. In beide teksten komen wij de profeet Elia tegen. 1 Koningen 19, vers 1 tot 18. Ik heb hier de nieuwe Bijbelvertaling voor me, maar ik lees die in de versie zoals die nu ook in Nederland bestaat voor de synagoge. Een van de wondere dingen van onze tijd, dat wat wij het Oude Testament noemen, wij nu eenzelfde vertaling delen met de Joodse gemeenschap in ons midden, zij er dat de naam anders wordt uitgesproken. Laten we horen. 1 Koningen 19. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en trok zelf één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstuik zitten, verlangend naar de dood en zei, het is genoeg geweest, eeuwige, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. En nadat hij gegeten en gedronken had, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de eeuwige kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op. En toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de eeuwige zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe jij hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de eeuwige, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de eeuwige, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de eeuwige voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de eeuwige uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de eeuwige bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de eeuwige bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de eeuwige bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister, of letterlijk de stem, van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe jij hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de eeuwige, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De eeuwige zei tegen Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Tot zover deze lezing. En in twee klank daarmee het evangelie. Want daar zien we Elia terugkomen. Elia komt toch terug. Matthäus 17, de versen 1 tot en met 8. Matthäus 17. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat we hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, sta op. Jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. En zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. Amen. We zingen uit het gebed Psalm 139 ter voorbereiding op de verkondiging. Het begin daarvan, Psalm 139, 1, 2 en 3. Gisteren, gemeente van Christus, waren wij getuigen. Voor majoor Boshart was het genoeg. Het leven, haar volle, overvolle leven. Haar levensspreuk, zoals ze zei. God dienen door de mens te dienen. En de mens te dienen en daarin God te dienen. Gisteren konden we getuigen zijn van haar uitvaart in Amsterdam en in heel het land. Het was een bijzonder moment in Nederland. Een begrafenis in het wit, want het is Pasen geworden in deze Godvergeten samenleving. Voor Elia in ons verhaal vanmiddag was het ook genoeg. Tenminste, dat dacht hij zelf. Dat vond hij zo. Maar daar dacht God anders over. Ik neem ook aan dat Elia nog geen 94 was. Daar zit hij. Kijk maar in de woestijn. Kost niet zoveel moeite om jezelf te zien zitten. Tenminste, mij niet. Onder een struik. Helemaal ontmoedigd. Wanhopig. Doodmoe. Levensmoe. Dat is wel het ergste. Genoeg. Laat me sterven, God. Ja, nog maar kort geleden was er van een andere Elia sprake, een heel andere Elia, die het in zijn eentje opnam tegen 450 priesters van Baal. En toen was er die brief die de post bracht van koning Izebel. Guus Kuijer heeft die brief samengevat en, nou ja, als je het zo leest. Hooggeachte Elia, schrijft Izebel, u kunt er vergif op innemen dat ik met u van plan ben hetzelfde te doen als u met de Baalspriesters hebt gedaan. Vriendelijke groet, Izebel. En weg is Elia. Hij is nergens meer. We zien hem wegtrekken. Ik zie hem ook wit wegtrekken. Richting zuiden, de enige windstreek waar de arm van Izebel niet reikt. En dat is altijd de woestijn, het niemandsland. Daar schokt hij alleen de woestijn door, een hele dag lang. En dan onder een struik laat hij zich neervallen en zegt tegen zichzelf, Elia, je hebt heel erg je best gedaan en nu is het genoeg. Hij valt in slaap en slapen, dat lijkt al op de dood. Dat wil Elia. Hij wil niet meer wakker worden, hij wil wegglijden in de dood. Het is nu genoeg geweest. Maar niet voor de hemel. Een engel daalt neer, raakt hem aan, nog een keer. Eten Elia, drinken Elia, want er ligt nog een hele lange weg voor je. Een lange weg? Hoezo? Verder, dieper de woestijn in, 40 dagen en 40 nachten, tot aan de berg van God, Horeb. En op slag is het ons duidelijk, omdat wij de schriften hebben leren kennen. Elia gaat dezelfde weg die voor hem Mozes ging, naar diezelfde berg van God, naar Horeb. Mozes, die aan het begin staat van de geschiedenis van het volk Israël, en Elia die denkt dat met hem het einde van diezelfde geschiedenis is aangebroken. Het is afgelopen. Hij is de enige die nog is overgebleven. Hij gaat de spelonk binnen. Om daar de nacht door te brengen. Donker is de ruimte om hem heen. En zo precies is het bij hem van binnen ook. Stikdonker. En dan, hoe moet ik dat nou zeggen? Lieve gemeente, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik heb daar geen woorden voor. Zomaar ineens, in die donkere ruimte, in dat hol, in die opgesloten mens die Elia is, dringt een stem door. Ik spel de woorden in het Hebreeuws, woord voor woord. En zie, het woord van de eeuwige tot hem. Ik zou dan verwacht hebben dat er iets heel hooggestemd zou klinken van de hemel. Een hoog verheven woord. Maar wat er in feite klinkt is, Elia, jij hier? Wat doe jij hier? Als door een bij gestoken springt Elia op. Ineens is hij even niet moe meer en legt rekenschap af van zijn leven wat ik hier doe. Ik heb mij gegeven tot op het bod voor God. Maar dat volk van u heeft het verbond met u gewoon verbroken, uw altaren stuk gemaakt, uw profeten over de kling gejaagd. De enige die nog over is, dat ben ik. En dat leven zoekt Izebel. En u vraagt wat ik hier doe. Genoeg, het is genoeg geweest. Mijn leven is als de natuur om me heen. Een woestijn, woest en leeg, een donkere spilonk. Ik wil slapen, ik wil wegglijden in de dood. Dat is wat ik wil. Begrijpt u? Dat is wat ik hier doe. Dit is het uur van de waarheid. Nu moet God zich laten zien en van zich laten horen, anders kunnen wij hier in de Jacobikerk ook geen stap meer verzetten. Stem zegt, Elia, ga naar buiten. Dat is het eerste. Een beweging uit dat ineengekronkelde, opgerolde zelf naar buiten. En Elia gaat naar buiten, hij gaat staan op de berg. En zie, ik blijf bij die oerwoorden van de tekst en zie, de eeuwige ging voorbij. Die woorden. Hier blijf ik steken. Verder kom ik niet. Ik hoor, God gaat voorbij. Als een mens die ik onderweg tegenkom, maar die alweer voorbij is voordat ik het besef. Daar komt God. Dan gaat hij alweer. God kondigt zijn komen aan met tekenen en het zijn er vier. We kijken. God stuurt een storm voor zich uit en bergen en rotsen scheuren en breken. Dat is niet mis in die nacht. Maar als je het zou denken, in die orkaan is God zelf niet. Een aardbeving, de aarde trilt op haar grondvesten. Maar in die aardbeving is God zelf niet. Een vuur, laaiend en verterend, is de felle vlam in de nacht, een steekvlam in de nacht. Maar als je het zou vermoeden, in die vlam, in die gloed, is God zelf niet. En dan, als het vuur is geweest, wat dan? Ja, dan, gemeente, vliegen de vertalingen alle kanten op, omdat dit een van de Hebreeuwse woorden is, waarvan het ons niet gelukt is tot nu toe om het te vertalen. Ik noem u drie voorbeelden, de Statenvertaling. Dan volgt het zuizen van een zachte stilte. De Nieuwe Bijbelvertaling, we hoorden het gefluister van een zachte bries. De Narendse Bijbel, de stem van een zachte stilte. Nou, die stem, dat staat er in elk geval, kol, de stem, als een zachte stilte. Is God nu in deze stilte? Niet in wind, in aardbeving en vuur, maar in de stilte. Ik voel, dat klinkt heel aantrekkelijk. Dat past ook erg bij onze tijd. Dat er gezegd wordt, het is zo druk en het leven is zo gehaast. Als je God wilt ontmoeten, moet je hem zoeken in de stilte. Die stilte na de storm dus. Wanneer donder en bliksem, wanneer vuur en aardbeving zijn uitgeraast. Maar een dienaar van het woord is geroepen om te lezen wat er staat. En het staat er niet. Er staat niet dat God wel was in de stilte. Nog een keer. Hebben we het goed gelezen? Wat Elia te zien en te horen krijgt als aankondiging van het komen van God is een serie van vier natuurverschijnselen. Stormwind, aardbeving, vuur en stilte. En alle vier gaan ze voor God uit. Elia, wij mensen, God, als hij komt, legt ons leven open tot op het bod, tot op de bodem. Want die vier natuurverschijnselen, die vertolken exact wat er in Elia omgaat. Het is de spiegel die God in zijn openbaring ons voorhoudt. Kijk, jij donker nachtmens, de storm. Elia herkent de storm in zijn binnenste. Hij is woedend, hij is kwaad, hij is verontwaardigd. Hij heeft zich zo ontzettend ingezet voor de kerk en voor de samenleving. Het stormt bij hem van binnen. De aardbeving. Ja, die dag toen die Baalspriester, die confrontatie, die kon niet aan. Hij had vaste grond onder de voeten, hij stond heel zeker in het geloof. Maar nu beeft de grond onder zijn voeten, zijn gemoed beeft, zijn lichaam, zijn ziel, zijn hele gestel siddert. En het vuur, Elia herkent de gloed van zijn angst die hem verteert. Hoe kan nou zo'n profeet als Elia bang zijn voor Izebel? Het vuur van de angst. En dan de stilte. De stem van de zachte stilte. Dat is het einde van ons leven. Alles in Elia begint nu stil te vallen. Ten slotte is een mens niet meer opstandig, niet langer onzeker en niet meer bang. Ten slotte is er geen storm meer in je, geen aardbeving onder je voeten en geen vuur van angst. Ten slotte is er alleen de stilte. Het is genoeg. Dit is het einde. Het is de stilte van de dood. Elia sterft. En het geschiedde, toen Elia dit hoorde. En het geschiedde, in diezelfde dagen. Er geschiedt iets, er gebeurt iets. De geschiedenis van Elia gaat dwars door de stilte van de dood heen verder. Achter storm en beving en vuur en stilte. Achter het sterven van de moe geworden, de zo mateloos moe geworden mens. En als er één plek is waar u dat mag toegeven, is het hier, in de kerk. Dat we zo nameloos moe zijn van ongeveer alles. Dat we zeggen, één ding, het is genoeg. Kom niet meer bij me met gesprekken en met weet ik wat. Achter die storm, achter die beving en achter dat vuur en achter die stilte klinkt een stem. Wanneer het vierde teken is geweest, klinkt uit de stilte een stem. Uit het zwijgen wordt het woord geboren. Uit die ontzagwekkende eenzaamheid die een mens kan overkomen. Uit die hartverscheurende dood van deze Elia. Een stem klinkt op. Als van binnenuit, geen mens weet hoe, wordt de stilte zacht verbroken, voorzichtig opengemaakt door een stem. Zoals ooit in die hof, de hof van Eden, de mens die de stem van de eeuwige hoort en de wind des daags, al wandelend in de hof, als een tere avondbries, die de toppen van de bomen aanstrijkt. Zie Adam, kijk Eva. God gaat voorbij. Wat denk je? Zou u onderweg zijn naar een morgen die voor ons nog ongekend nieuw is? Ja, dat denk ik. Het is deze stem uit de stilte die Elia roept naar buiten. De spilonk uit, die beweging die hem roept uit zichzelf naar buiten te gaan, die zijn gezicht met een mantel doet bedekken in grenzeloze en grondeloze eerbied. Wie kan God zien en leven? En zie. En ziet, een stem kwam tot tot hem. Kijk, stem. En nu gaan we het horen. Nu is het zover. De openbaring van de eeuwige God aan een sterfelijk mensenkind. Alweer denk ik, hoge, verheven woorden, als God gaat spreken. Nu gaan we het horen. Elia, jij hier? Elia, wat doe je hier? Is dat alles? Is dit het hele evangelie? Ja, vanmiddag is dit het hele evangelie. Deze vraag, dezezelfde vraag van zo even. En Elia, wat kan hij anders doen dan hetzelfde antwoord geven? Hij valt in herhaling. Hij zegt, ik ben alleen overgebleven en dat hele relaas, dat komt weer naar buiten. En dan zegt de eeuwige tot hem. Ga terug. Keer terug. Terug op je schreden. Doe wat je als profeet te doen staat. Waartoe ik je heb geroepen. Elia, terug het gewone, volle leven van elke dag in. Met één verschil. En het verschil zit in de Bijbel meestal in een klein hoekje. Ook hier. Want wat is de grote verandering in het leven van Elia als hij teruggaat? Wat is het verschil met zijn tocht heen de woestijn in? Dit, Elia, wat jij denkt, ook in jezelf medelijden. Je bent niet de enige, je bent niet alleen, je bent echt niet de enige die is overgebleven. Samen met jou weigeren nog 7000 volheid. Volle kan het om zo te zeggen niet. 7000 van je landgenoten, hun knie voor Baal te buigen en ze kussen hem niet. In het evangelie zien we Elia terug. Dat moet wel wat geweest zijn. Nu is hij met Mozes samen, die beide woestijngangers. En beide met Jezus. De kus van God aan onze aarde. En weer is er die berg. En weer is er de stem. En weer is er een wolk, een verborgenheid. Weer is er de stilte en uit die stille verborgenheid een stem. Mijn zoon, luister naar hem. Gemeente, in Jezus is God voorbij gegaan. God zoekt de mens. We zijn gevonden. In Jezus heeft God ons gevonden. Er is geen plek zo eenzaam, zo diep, zo benauwd. Of de voetstappen van Jezus hebben daar gestaan. En zo gaat God op dit moment voorbij. Nu voorbij. En daarom op het moment dat wij wanhopen. Dat we neervallen onder een struik. Ik kan het nu niet dichterbij brengen, maar u weet het wel. Ik weet het wel. Ik ken die nachten wel. Dat we ons laten vallen in een nachtduistere grot. En dat niemand aan ons hoofd moet zeuren. En zeggen, laat me nu gewoon alleen. En midden in die winternacht gaat de hemel open en een engel daalt neer. En de stem van de eeuwige, ga keer terug op je schreden. Want in het holst van de nacht, wanneer de nacht op zijn donkerst en zijn diepst is, staat een streep van licht in het oosten geschreven. De morgenster, de zon van gerechtigheid. God heeft zijn eeuwige voorkeur voor het licht bekendgemaakt. Meteen op de eerste dag toen hij zei, er zij licht en er was licht. Terug op je schreden gekeerd. Welkom in het leven. En Elia, ach, dat leerde ik van de Joden, het jarenlange werk van kerk in Israël. Natuurlijk die stoel voor Elia die klaarstaat bij de Pesachmaaltijd. Maar ook bij de besnijdenis van een Joodse jongetje. Ook dan zal Elia getuige zijn. In elke generatie opnieuw, wanneer God zichtbaar zijn verbond vernieuwt met Israël en daarin met alle volken, zal die Elia, die zo in zichzelf gekeerd raakt en zei, ik ben de enige, ik doe het licht uit, zal die Elia getuige zijn dat God zijn verbond gedenkt God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En Elia krijgt dat in elke generatie opnieuw te zien. En daarom, op het moment dat wij wanhopen, dat we neervallen onder een struik, ons laten vallen in een nachtduistere grot, dan gaat God voorbij in storm en beving en vuur en stilte. Ik schrik er zelf van dat ik het zeg. Maar zo is het met het evangelie. Je schrikt ervan, maar het is een schrik, een doodschrik door de nacht heen om je ogen op te slaan in een nieuwe ochtend, ongekend. Voor dit moment, ga terug, keer terug op je schreden, vat opnieuw je roeping op waarmee God je heeft gezalfd in deze wereld. Welkom in het leven. Amen. Psalm 119, vers 65 en 66. de dienst van de inzameling van de gaven, de dienst van dankbaarheid. De eerste collect is bestemd voor de wijkdiaconie, de tweede voor het oudere pastoraat. Deze collecten en ook het offerblok voor de wijkvereniging en de zendingsbussen bij de uitgang van harte aanbevolen. Laten wij de diensten van deze zondag mogen besluiten met het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, alle strofen van gezang 480. Gezang 480. Het was een feest deze zondag. Terug het leven in, maar niet zoals we gekomen zijn. Uit die woestijn van Elia, van de berg Horeb, klinkt de zegen van de Eeuwige over het ganse wereldwijde gebied van zijn schepping, over onze hoofden, onze harten en zinnen, over allen die ons lief zijn. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.